Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
Dit is New Business Radio.
Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Dit is New Business Radio.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
Heel hartelijk welkom bij deze Let's Talk Business. Ja, heb jij een start-up of run je een winkel op de hoek? Draag jij jouw expertise bij in de publieke sector? Of maak je deel uit van een grote organisatie? Wie je ook bent, slimmer werken en de concurrentie voorblijven behoort meestal tot ieders missie. Visma Software biedt het MKB de grootste zakelijke en semi-publieke sector complete cloudoplossingen voor boekhouding, groothandels en projectadministratie, urenregistratie, CRM en accountancy. In deze Let's Talk Business zijn te gast Gerard Schiebroek, Managing Director van Visma, en Mark van Gaal, Director of Consulting Services van Visma Raad. Met hun ga ik in gesprek over de versnelling van digitalisering van bedrijfssoftware en praten we over de hoogte- en dieptepunten in de ontwikkeling van het bedrijf dat na de verkoop door Getronics in eigendom van private equity is. Dat dus en meer in dit uur van Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Fabienne de Vries.
Met Gerard Schiebroek van Managing Director van Visma Raad, moet ik zeggen.
Ja, dat klopt.
Hartelijk welkom. En ook Mark van Gaal, Director of Consulting Services. Ook bij Visma Raad.
Klopt.
Ja. Nou, waarom het Visma Raad heet, daar gaan we natuurlijk zo direct verder over praten. Eerst maar eens even kennis maken met jullie. Want Gerard, jij bent sinds 1 oktober Managing Director. Dus dat was geen online onboarding. Denk ik?
Nee, dat was volledige online onboarding.
Oh, dat was wel nog een online.
Ja, nou, ik heb nog precies de allereerste meeting met het managementteam, die was face-to-face. En daarna ging de hele boel weer op slot. Dus ik heb alle kennismaking met management, medewerkers, klanten, heb ik helemaal online moeten doen.
Ja, en was dat voor het eerst?
Online
voor
was
jou?
Dat voor het eerst.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, ja. Dat, ik kan me voorstellen dat je dat ook, dat een bepaald inzicht geeft, ook hoe dat voor HR-mensen, maar ook de mensen die ontboord worden, hoe dat moet zijn. Hoe heb je het ervaren?
Nou, er kan heel veel. Dat heeft mij ook wel verrast. Hoe goed je toch ook gewoon al die gesprekken kan voeren. En het is daarnaast ook nog eens een keertje heel efficiënt, omdat je geen reistijd hebt.
Ja.
Maar je merkt pas eigenlijk echt, als je elkaar dan weer face-to-face ziet, dat toch wel weer een extra dimensie toevoegt in je contacten en hoe je met elkaar omgaat.
Ja, energie blijft moeilijk door camera's en schermpjes door te geven.
Ja, en het lastige is, als je nog nooit iemand gezien hebt, dan is het heel lastig om tweedimensionaal een goed beeld van iemand te krijgen. En dan, het is mij zelfs overkomen dat ik 10 keer met iemand in een call heb gehangen en ik hem dan live zie en dat ik hem niet eens herken.
Oh, echt?
Ja.
Ja. Ja, nou ja, we gaan natuurlijk, maar dat is een heel ander onderwerp. We gaan natuurlijk een beetje naar dat AR toe, waarin je dus met al die brillen op dan toch wel wat meer driedimensionaal. Maar goed, zover is het nog niet. Even nog over jou. Je hebt gewerkt bij Defensie, Fokker. Vervolgens ben je in 95 de IT-branche ingerold.
Ja, bij Getronics.
Bij Getronics, inderdaad. Wat trok je aan op dat moment in de IT-branche?
Ja, dat was een hele opkomende markt. Dat was echt heel erg sexy en groeiend. En dat leek me wel wat. Dus toen ben ik daar, ook via een kennis ben ik daar ingerold. En ik heb daar nooit spijt van gehad. Want alles draait om ICT tegenwoordig.
Ja, en die techniek die trok je ook wel aan.
Ja, ja.
En je bent dus uiteindelijk benoemd tot Managing Director eigenlijk dit jaar. Je wilde echt duidelijk ook die functie, hè? Of als een leidinggevende functie. Want je bent verantwoordelijk geweest bij KPN Commercieel voor ruim 2000
zakelijke klanten.
Dat is, toen ik dat las, dacht ik echt, wat een verantwoordelijkheid.
Ja.
Hoe draag je zo'n grote verantwoordelijkheid?
Ja, maar dat doe je natuurlijk nooit alleen. Dat doe je met je team. Daar kom je altijd wel uit met een team.
Ja.
Dus, maar ik heb altijd in de ICT-infrastructuur gezeten. En dat is ook heel waardevol en belangrijk. Maar ik wilde ook nog eens een keer aan die softwarekant zitten. Want ja, daar lever je de echte toegevoegde waarde aan klanten.
Ja, daar help je echt mensen.
Ja, dan ben je echt bezig met de bedrijfsprocessen te verbeteren en te automatiseren. Dat wilde ik graag nog een keer doen. En daarnaast, ik heb altijd grote afdelingen geleid bij Getronics en KPN. Maar nog nooit echt de eindverantwoordelijkheid gedragen. En dat was een stap die ik ook nog graag een keer wilde maken. Nou, en dat plaatje viel zo in elkaar.
Ja, en nou is Visma dus een modern softwarebedrijf dat jaar op jaar 20% groeit in omzet en winst. En dat geeft een hele bijzondere dynamiek aan het bedrijf. Op welke manier?
Ja, kijk, als je groeit, dan kun je weer nieuwe dingen doen. Dan ben je succesvol. En ja, dat geeft een bepaalde schwung in het bedrijf. En dat is gewoon heel fijn en heel leuk.
Ja, hoe ervaar jij de bedrijfscultuur bij Visma?
Nou, ik vind het een fantastisch bedrijf. Het is echt een hele menselijke cultuur. Er wordt ook vanuit de Raad van Bestuur en toe erg gelet op hoe je met mensen omgaat en hoe je mensen kan laten groeien en bloeien. Maar tegelijkertijd, het moet natuurlijk wel gewoon geleverd worden. En er moeten wel gewoon resultaten geboekt worden.
Ja, want hoe uitzicht dat dan als een bedrijf zich op de mens richt?
Nou, ik merk dat bijvoorbeeld ik ben een heel zelfstandig bedrijf. Maar ik heb dan één keer in de maand een monthly review met de Board of Management van Visma. En dat gaat altijd met hulpvragen, met suggesties. Het is niet dat er echt dingen geforceerd worden. Maar het is echt een dialoog die je met je board hebt. En op een hele constructieve manier. En dat is heel fijn.
Ja. Toen jij bij Visma Raad kwam, want ik moet toch denk ik wel even uitleggen. Je hebt natuurlijk Visma, dat is Europees opererend bedrijf.
Ja.
En dat is dus onlangs is dat opgedeeld in twee bedrijven.
Nee, ik ben vorig jaar oktober bij Visma Raad begonnen. Ja. Dat is een Nederlands bedrijf met 1150 medewerkers in die tijd. En dan kom je binnen met verse ogen. En dan kijk je naar een aantal dingen die goed gaan. En je ziet ook een aantal dingen. Denk je, nou, dat kan misschien handiger. En uiteindelijk hebben wij besloten om Visma Raad in twee bedrijven te splitsen. Visma Raad, waar ik dus nu nog steeds verantwoordelijk voor ben.
Ja, want je schrijft met R-A-E-T. Ja. Want waar slaat dat op?
Ja, dat is nog een oude afkorting uit de jaren 50. Dat staat voor rekenkundig en administratief. Help maar even, Mark.
Efficiëntie en techniek.
Ja.
Ah,
ja.
Kijk.
Ja.
Mark valt je bij, heel goed. Ja, je kwam daar, je startte daar. En wat trof je toen aan qua
nou, kijk, ik zag heel veel goede dingen. En met name gewoon hele veel gepassioneerde mensen die echt met liefde en energie hun vak bedrijven. Maar je ziet ook een aantal dingen waar je denkt dat kan handiger. Nou, ik had het met name op het gebied van het portfolio. Dat vond ik heel erg ingewikkeld. Wij hadden meerdere softwareoplossingen per segment. En ook voor aanvullende modules. Bijvoorbeeld ziekteverzuim of talentmanagement. Dan hadden we bijvoorbeeld 3 talentmanagement modules. Nou, dat vind ik niet handig. Want dan moet je al je sales trap trainingen. Je moet het inrichten in je systeem. En je moet kunnen servicen. Dus als een van de eerste stappen heb ik een voorstel gepresenteerd aan de board. Om het portfolio te rationaliseren. Naar 1 software stack per segment. En ook voor de aanvullende modules gewoon 1 module. Nou, dat vond men een heel goed idee. En toen werd ik gechallenged door onze CEO Merete van, goh, zie jij nog mogelijkheden om het bedrijf verder te versimpelen? Want het zat best wel complex in elkaar. En toen ben ik eens na gaan denken. En als je dan naar dat Visma Raad keek, dan zaten wij in 3 publieke domeinen. In de centrale lokale overheid, onderwijs en zorg. En daar zijn we marktleider of nummer 2. Met een marktaandeel van minimaal 30%. En aan de andere kant had ik ook de zakelijke markt die we bedienden. Maar daar hadden we maar een marktaandeel van 6-7%. En dan ben je echt een challenger. Nou, dat zijn verschillende positioneringen in de markt. Dan zie je vervolgens in die publieke domein is het heel veel tender gedreven. Openbare aanbestedingen. En in de zakelijke markt is het meer challenger sales. Daar ga je veel meer de discussie aan. Dan had ik ook nog een hele grote BPO-organisatie. Die de salarisadministratie en de personeelsadministratie uitvoert voor de klant. Maar die waren dan weer voor 3/4 zaten die in dat zakelijk segment. En je merkte gewoon bij de softwareontwikkelteams. Ja, die moesten met zoveel verschillende requirements
rekening houden. Ja, die zagen door de boom het bos niet meer.
Nee, dus toen heb ik gemeend om te beslissen dat we het beste bedrijf in 2 konden splitsen. Dus een publiek bedrijf met alleen maar software. En een servicebedrijf gericht op de zakelijke markt. Maar wel met hun eigen software stack.
Ja, is dat een soort van key als het gaat om focus aanbrengen bij je bedrijf?
Absoluut.
Versimpelen,
versnellen. En onze klanten die...
Maar door versimpelen versnel je waarschijnlijk.
Ja, ja, ja.
En vervolgens heb je ook Mark aan je zijde. Hartelijk welkom, Mark.
Dank je.
Want jij bent nu 5 jaar bij het bedrijf, zoiets?
Nee, iets korter. 2,5 jaar.
2,5 jaar. Ja. En van origine ben je dus, of oorspronkelijk ben je gedragswetenschapper.
Ja.
Hoe combineert zich dat met de IT? En wat spreekt jou daarin aan?
Ja, dat is een vraag die ik vaker hoor.
Ja, lekker origineel ben ik.
Ja, maar dat is ook niet de meest logische keuze. Dus hoe kom je nou als gedragswetenschapper,
of juist wel,
psycholoog, dat kom je in de software terecht?
Precies.
Ja, voor mij, je hebt van die momenten in je leven dat je denkt, welke keuze maak ik? En voor mij was een heel belangrijke keuze, is blijf ik op de universiteit en ga ik 4 jaar lang hetzelfde doen? Of ga ik wat anders doen?
Als docent of als student?
Ja, eigenlijk als dan is AIO, dus dan ga je ontwikkelen tot professor.
Ja.
Maar dan ben je 4 jaar lang eigenlijk hetzelfde aan doen en daarna eigenlijk nog wel langer ook hetzelfde aan doen. Toen dacht ik, dat past niet helemaal bij mijn persoonlijkheid. Ik hou van wat meer verandering. En ben toen in de consultancy terechtgekomen met een focus op HR en change management. Dat is op zich logisch vakgebied voor een psycholoog.
Ja.
En van daaruit eigenlijk elke 4 maanden wat anders doen. Want dat is de consultancywereld. Elke 4 maanden weer een ander project en gewoon leren en ontwikkelen. Dat past heel goed bij mij. En via die route ben ik met software in contact gekomen. En daarin viel mij wel heel snel op dat software is leuk. Het is een fantastische wereld. Je kan er heel veel mee doen. Maar succes van software hangt uiteindelijk af van adoptie van gebruikers.
Juist, hoe de mensen het gebruiken.
Precies. En uiteindelijk komt het dus neer op gedrag van mensen. Van, gaan ze ook echt werken met de software? Op een andere manier werken? Dus die gedragscomponent is wel degelijk heel belangrijk als je software ook succesvol wil laten zijn. Ja.
En wat trof jij 2,5 jaar geleden bij Visma aan als het gaat om gedrag in combinatie met software? Hoe gebruikten ze het toen?
Nou, dan met name kijken naar onze klanten.
Ja.
Ja, dus ik denk dat het voordeel wat we hebben als Visma Raad is dat we hele volwassen software hebben. Visma Raad bestaat ook al meer dan 50 jaar in dit vakgebied. Dus er zit enorm veel kennis en kunde in die software. Dus die software is
HR-oplossingen.
HR, precies. En salarisoplossingen.
Verwerking, ja.
Dus dat is allemaal heel goed. Maar dan is inderdaad de vraag, maar hoe goed gebruiken de klant het? En hoe makkelijk maak je het ook voor de klant om gebruik te maken van je software?
En zag je daar hiaat in?
Ik zag wel dat we daarin moesten verder ontwikkelen.
Ja.
Want de wereld heeft niet stilgestaan. Dus de ervaring die je als gebruiker vandaag de dag hebt op je telefoon is een hele andere dan dat je vaak nog in de businesswereld tegenkomt. In de business software die je moet gebruiken.
Ja, noem eens een voorbeeld.
Nou, dat je nu op je telefoon in principe alles een beetje kan doen. Als jij op vakantie wil, dan kun je van het zoeken naar het boeken, naar de verzekering die erbij hoort, in een makkelijke flow bijna doorlopen op je telefoon. Terwijl in veel bedrijven is het ook zo dat als je een declaratie wil indienen, dan moet je nog je bonnetje onder de scan leggen. Dan moet je dat naar jezelf mailen. Dan, soms moet je het op papier plakken. Dan moet je ergens iets indienen. Super ingewikkeld proces. Terwijl je dat juist op dezelfde manier wil.
Ja.
Dus ook dat moet gewoon met een mobieltje, een fotootje maken. En dat is eigenlijk de leidraad geworden die we ook hebben gehanteerd. En gezegd, jongens, als je het zo gewend bent in de consumentenwereld, dan moeten we dat voor onze klanten ook doen. Dat hebben we ook als een soort van stip op de horizon gezet. Proberen zoveel mogelijk HR-taken voor de manager en de medewerkers, dat ze die in 60 seconden kunnen afhandelen. Dat moet het streven
zijn. En dat binnen één softwareprogramma.
Ja, binnen onze software.
Ja, ja. Helder verhaal. We gaan zo verder praten over in de eerste instantie even de geschiedenis van het bedrijf.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
Ja, de Visma Groep behoort tot de 5 softwarebedrijven in Europa. Tot de grootste ongeveer. Of in elk geval van een leverancier van business kritisch software. Het bedrijf met haar roots in Noorwegen heeft inmiddels ruim 13.500 medewerkers en meer dan 2 miljard euro omzet. Gigantisch bedrijf. Nou ja, een grote speler op de HR-software, maar überhaupt softwaremarkt.
Ja.
Nou zijn jullie onlangs, zijn er toch wel 2 afsplitsingen geweest. Raad heb je net al uitgelegd, maar ook YouSurf.
Nee, Raad heeft zich dus in 2 bedrijven gesplitst. Dus dat bedrijf wat zich puur met software richt op die publieke domeinen. En de afsplitsing, dat noemen we Visma YouSurf. En dat is het servicebedrijf gericht op de zakelijke markt.
Oh, dat precies. Ja, okay.
En is
dat
nog steeds gewoon onderdeel van de Visma groep. Ja. Gewoon een Visma zusje.
Ja, ja, ja. En de aanwezigheid van nog steeds de groep. Wat voor voordelen levert dat op?
Ja, dat levert heel veel voordelen op. Je wordt overigens, Visma heeft wel de filosofie. Ze laten de ondernemingen lekker ondernemen. En dan zie je ook dat bijvoorbeeld 5 jaar na de overname van een bedrijf, want Visma acquireert ook veel bedrijven, dat na 5 jaar gewoon nog 70% van de directeur groot aandeelhouder zit nog in het bedrijf. Maar tegelijkertijd biedt zij ook een aantal diensten die je kan gebruiken. Je hebt natuurlijk sowieso de verplichte nummers van je maandelijks financiële rapportage en van je security en je compliance eisen. Maar zij hebben een aantal diensten en hubs noemen ze dat bij Visma, waar je gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld op het gebied van artificial intelligence, data analytics. Of als je wil gebruiken van goedkopere software developers, dan hebben ze een aantal hubs in met name Oost-Europa. En daar kan je gebruik van maken. En dat is heel waardevol. En met name op security is dat heel belangrijk. Want nou ja, security is natuurlijk enorm belangrijk voor ieder bedrijf, maar zeker ook voor een bedrijf wat persoonlijke data van mensen moet beheren. En dan kun je gewoon als kleiner bedrijf of middelgroot bedrijf nooit die expertise in huis halen die op de Visma groep wel kan.
Ja.
En daar hebben we Ethical Hackers een team. Ieder softwareproduct wat wij ontwikkelen, dat wordt door die Ethical Hackers getest. Daar wordt 24/7 het dark web gemonitord. En dat kun je als Visma Raad nooit zelf optuigen.
Nee, duidelijk. Het is op een gegeven moment dus door Getronics verkocht.
Ja.
Naar private equity.
Ja.
Wanneer is dat geweest?
Ja, dat is in 2003 geweest. Getronics had toen een hele grote overname gedaan. Die had toen One Global overgenomen. Dat was een beetje de muis die de olifant ging opeten, zal ik maar zeggen.
Ja.
En dat is uiteindelijk door de manier waarop het gefinancierd werd en de beurs die in elkaar stortte, ging dat niet goed. En toen moest het, zo werd het letterlijk genoemd, het tafelzilver worden verkocht. En dat was in die tijd Raad. Ik zat toen overigens zelf niet bij Raad. En toen is Raad verkocht aan private equity.
Ja. En hoe gaat dat dan? Of wat betekent dat voor een bedrijf op het moment dat het verkocht wordt aan private equity?
Ja, ik ben er natuurlijk zelf niet bij geweest, maar ik denk dat het goed is. Je hebt verschillende typen private equity. Je hebt private equity met echt een hele lange termijn focus die echt waarde willen creëren in dat bedrijf. En je hebt private equity die een horizon hebben van 3-4 jaar. Ja, en die willen dan gewoon zo snel mogelijk het geld uit het bedrijf halen. En ik denk dat dat bij Raad is gebeurd, want die zijn zelfs 2-3 keer in andere handen overgegaan, steeds na 3-4 jaar. Ja, en ik denk, en dat hoor ik ook wel terug van de mensen die er nu nog werken, dat is geen gemakkelijke tijd geweest.
Nee, want dat heeft natuurlijk enorm effect op de bedrijfscultuur.
Ja.
Wat voor geluiden hoor je daar dan uit?
Ja, dat het toch wat lastiger was om te investeren. En heel erg strak, vooral op de financiën werd gemanaged en wat minder op de mensen bijvoorbeeld.
Ja. Ja, nou dat is gelukkig wel veranderd. Ja. Nu dus nog steeds een private equity.
Ja, Visma zelf is ook eigendom van private equity. Dat is een Engelse, de grootste aandeelhouder is een Engels private equity bedrijf, HG. Maar die zitten al meer dan 12 jaar, ik geloof zelfs 15 jaar, zijn die de eigenaar van Visma. Ja. Dus die hebben echt heel erg die lange termijn focus.
Ja, die hadden een lange adem.
Ja.
Als we kijken nu naar waar staan we in de markt als het gaat om HR-software? Wat is nu gangbaar? Of waar liggen de uitdagingen?
Ja, wat je in de markt nu veel ziet, is dat voor veel bedrijven de werkdruk enorm is toegenomen. Dus ik weet niet of jullie dat hier ook herkennen, maar ik denk dat veel bedrijven hebben echt, en veel mensen in het bedrijfsleven en in de publieke markt ook, die klagen over: ik heb eigenlijk te weinig uren voor al het werk wat ik moet doen.
En heeft dat ook dan met de afgelopen 2 jaar COVID te maken?
Nee, dat denk ik dat daarvoor ook al was. En COVID heeft denk ik aan de ene kant ook een beetje geholpen, want het heeft ook wat flexibiliteit gegeven. Maar tegelijkertijd, ik heb het zelf ook meegemaakt met 2 jonge kinderen die op de basisschool zaten, dat je dus naast al je werk ook nog thuisonderwijs mag mee jong leren in de ballen die in de lucht te houden zijn.
Maar dat daar gelaten, terug naar vandaag de dag, de werkload is dus heel groot. Ja. Hoe komt dat? Ik bedoel, het gaat dus goed of we doen het dus niet slim genoeg?
Ik denk het laatste, we doen het niet slim genoeg. En daar zit denk ik, als je kijkt naar waarom wij op aarde zijn, dus wat is nou onze missie als bedrijf, is dat wij willen ons steentje bijdragen om het leven, het HR-leven, makkelijker te maken.
Wat maakt het zo ingewikkeld?
En dat is soms moeilijk om toe te geven, want ons zit HR in het bloed. Maar voor de meeste managers en medewerkers, die zitten niet te wachten op HR. Die willen niet HR-taken uitvoeren, want ze zijn aangenomen bepaald werk te doen.
Ja, het bureaucratische geneuzel.
Ja, er zit allemaal randzaken omheen.
Ja, ja.
En dat hoort er nou eenmaal bij, daar kom je niet omheen. Maar als, ik gaf net al een voorbeeld van dat heel ingewikkeld declareren. Ik heb in een bedrijf gewerkt waar dat dus echt, ik spaarde het allemaal maar op tot het eind van de maand. Het kostte me een half uur om al mijn declaraties te doen. En dat is maar één van de randzaken. op HR-gebied.
Dus maar dan denk ik, als het bedrijf al 57 jaar HR-oplossingen biedt, hoe kan het dan nog vandaag de dag zo ingewikkeld zijn?
Nou, ik denk dat er nog heel veel bedrijven in Nederland zijn die niet gedigitaliseerd zijn. Mm-hmm. Die hebben dat nog niet op orde. Daar vind je zelfs nog mappen met personeelsdossiers erin op papier.
Ja.
Dus lang niet iedereen heeft al die stap naar de digitale wereld gemaakt. En daar proberen wij natuurlijk met onze software het verschil te maken om het wel te digitaliseren. Maar zelfs dan nog kun je hele ingewikkelde processen bedenken, kun je heel inefficiënt je software inrichten. Dus daar komt dan weer onze drive bij van nee, het moet zo simpel mogelijk, zo snel mogelijk. Want als je die randvoorwaarden nou voor allemaal weer terug te dringen naar 60 seconden,
ja,
dan is het heel anders dan dat elk ding wat je daarnaast moet doen. Dus een vrije aanvraag, goedkeuren van je medewerkers, die declaratie indienen.
Ja, want HR is van in de basis natuurlijk gewoon zo'n mensenvak. Je wil die gesprekken met die mensen. Je wil praten over hoe wil je verder ontwikkelen. Wat zijn je dromen, even zo gezegd.
En daarom zeggen we ook van, we willen zoveel mogelijk terugbrengen naar 60 seconden. Maar dat kan niet met alles. Want als jij een doelstellingengesprek met je medewerker hebt, of je hebt een beoordelingsgesprek op het eind van het jaar, ja, dat wil je niet in 60 seconden doen. Daar wil je de tijd voor hebben en de tijd voor kunnen nemen.
Ja, want als we even naar die verhouding kijken, wat wordt vandaag de dag, je hebt de administratieve verwerking van dingen, de declaraties en dergelijke, je CRM natuurlijk, en het recruiten, het evalueren van je prestaties, je vorderingen of je ambities. Wat is daarvan gedigitaliseerd vandaag de dag?
Nou, ik vind recruitment een mooi voorbeeld. Daar hebben we een heel duidelijk voorbeeld gezien, eigenlijk aan het begin van de pandemie. In de zorg. Want daar waren echt heel veel mensen tekort. Dus ineens was er een enorme nood om veel mensen binnen te krijgen. Daar heb ik heel veel mensen zich als vrijwilliger aangemeld. Iemand uit mijn team heeft ook gezegd, ik wil ook. Die had gewerkt in de zorg. Die wilde weer als vrijwilliger kunnen inspringen. Dus heb ik via deze persoon van heel dichtbij kunnen zien, hoe gaat dat nou precies? En daar zie je dus dat het dus, als het niet gedigitaliseerd is, dan moesten duizenden mensen moesten allemaal gebeld worden. Om te vragen, oké, maar waar kun je dan ingezet worden? Hoe zit het met je certificaten? Wanneer kun je beginnen? En als ze dan konden ze een shortlist maken met deze mensen kunnen snel starten. Maar hoe bieden we die mensen een opleiding aan? Want ze moeten wel een certificaat op orde hebben. Hoe krijgen we dat contract bij hun? Nou, dat moeten we dan per post doen. Allemaal super inefficiënte dingen. Terwijl als je daar dan kijkt naar digitaliseren, als je online gewoon een online vragenlijst hebt met knock-out vragen, dan weet je al meteen, oh, dit is de groep mensen waar ik me echt op moet focussen. Dus ik hoef niet iedereen te bellen. Ik hoef alleen die groep te bellen.
Ja. Hebben jullie daar ook direct op ingespeeld? En daar...
Ja, zeker. Ja, wij hebben bijvoorbeeld ook een zorginstelling die moest duizenden uitnodigingen versturen en inplannen om de vaccinatie te krijgen. Nou, dan moet je dus allemaal individuele e-mailtjes gaan schrijven of in gaan plannen. Dat is natuurlijk enorm veel werk. En wij hebben daar een robot opgezet. En die heeft dat hele proces gerobotiseerd, zoals wij dat noemen. En die robot die spuit dan gewoon in een paar minuten tijd gewoon een paar duizend uitnodigingen eruit. En die planning die loopt dan ook goed.
Ja.
Want ik denk, jij vroeg net ook van, kan dat allemaal gedigitaliseerd worden? Nou, dat kan. Maar wat ook heel belangrijk is, dat die systemen ook allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. Ja, als iemand bijvoorbeeld, laat maar even bij de zorg blijven, als iemand zich ziek meldt, dan moet die ziekmelding naar de directe manager, dat is logisch. Maar die ziektemelding moet ook naar de plannings, want er moet iemand anders ingeroosterd worden. Het moet doorgaan naar het UWV of naar de arboarts. Nou, het is fijn als dat allemaal gewoon zonder menselijke tussenkomst gebeurt.
Ja, dat die keten gewoon soepel verloopt.
Ja.
En wat is daarvoor nodig?
Nou ja, daar heb je dus uiteindelijk goede software voor nodig die met elkaar praat.
Ja.
En tegenwoordig kan dat ook steeds makkelijker. Maar juist die integratie van die systemen, want anders dan blijf je weer een aparte recruitment module houden en een aparte verzuimmodule. En dan zit je nog als HR-medewerker al die dingen over te typen en over te kloppen. Terwijl ook een HR-medewerker, die wil juist veel meer met tactische HR-vraagstukken bezig zijn, met het ontwikkelen van de mensen in het bedrijf.
Precies, ja. Nou, we zeiden het al aan het begin. Of je nou in een grote organisatie werkt, of je hebt een klein winkeltje op de hoek. Je wil slimmer werken. Je wil de concurrentie voorblijven. Nou, daar gaan we zo op in.
Dit is Nieuw Business Radio.
Ja, en dat doen we nog steeds met Gerard Schiebroek en Mark Vergaal van Visma Raad. En nou ja, je had het net eigenlijk al even, Gerard, over die connected experience. Dat is wat je wil bereiken eigenlijk voor jullie klanten. Dat de hele keten eigenlijk verbonden is en je met één druk op de knop. Hoe ver weg is dat, dat kan? Waar zit hem dat in?
Nou, dat kan al heel veel. Dat kan binnen onze eigen HR software modules, kan dat al. En waar wij nu binnen Visma, en dat geeft ook weer een van de voordelen van de Visma groep aan werken, is dat wij noemen de connected experience. Is dat wij niet alleen onze HR en payroll software geïntegreerd hebben, maar daar ook de boekhouding, het spend management, het planning rooster bij scholen of bij ziekenhuizen in één connected experience aan een klant kunnen aanbieden. En wat wij daar dan mee bedoelen is dat je maar één keer hoeft in te loggen. Dat je één service level agreement hebt. Dat je één contract hebt. Dus dat je dat eigenlijk als echt één geïntegreerde oplossing ervaart.
Ja, Mark, als we kijken naar slimmer werken, dan is het natuurlijk heel fijn als je software hebt wat dat voor je doet. Maar als we kijken naar het menselijk gedrag, hoe zouden we slimmer kunnen werken zelf? Zonder de afhankelijkheid van de software.
Ja, ik denk dat je die twee dingen wel apart moet zien inderdaad. Dus er zijn dingen die je... daar heb je echt software voor nodig om het op te lossen. En er zijn heel veel zaken zitten hem in mindset en gedrag van mensen.
Nou, is er natuurlijk een hele verandering heeft er plaatsgevonden in de manier van werken de afgelopen periode. Door thuiswerken, maar we gaan nu natuurlijk naar het hybride werken. Wat zijn jouw ideeën daarover?
Ja, ik denk wat je nu gaat zien is dat is ook interessant, want we hebben er ook zelf onderzoek naar gedaan. En dan zie je dat veel werkgevers die verwachten dat we eigenlijk wel weer grotendeels teruggaan naar kantoor. En dat de medewerker zelf daar toch wel anders over denkt. Ik denk dat ongeveer 25% van de mensen gaf ook aan van ik kom wel weer naar kantoor, maar eigenlijk wil ik niet meer dan 2 dagen, misschien 3 dagen op kantoor komen. En voor de rest wil ik gewoon vanuit huis werken.
Ja, dus we hebben heel veel geklaagd over het thuiswerken, maar er zit dus nu weer terug naar kantoor. Moeten ook wel, zat er een comfort in?
Ja, want hoe zou voordelen.
Ja, precies. Want wat zijn die voordelen?
Flexibiliteit. Dus het stelt je toch in staat om wat flexibeler met je indeling van je tijd om te gaan. Ik denk dat heel veel mensen wat ze zeker niet gemist hebben, is de reistijd. Ja. De files.
Absoluut.
Want dat is toch voor iedereen best wel ergerlijk, want je bent al 8 uur
op
een dag
aan het
werk. Ja, je
komt al geïrriteerd aan op je werk.
Ja, maar je bent ook 8 uur op een dag aan het werk. Als je dan nog pech hebt, zit je nog 2 uur per dag in de auto. Dan ben je 10 uur op een dag van huis. Bij je gezin, weg van je persoonlijke leven.
Ja.
Dat is toch best ingrijpend als je daar zo nu met de kennis van nu op terugkijkt.
Dat is mooi, hè? Eerst zagen we dat dus als een nadeel. Daarna werd het een voordeel. Toen we te lang thuis zaten met kinderen die thuis naar school moesten. Nou, wenst iedereen weer van zet mij maar.
Die kinderen zijn nu allemaal naar school.
Die periode dat die kinderen thuis in huis echt zaten school te doen, dat was natuurlijk niet ideaal. Dat is de bedoeling niet. Maar als die kinderen gewoon netjes naar school gaan, dan is die flexibiliteit die Mark schetst, is wel heel fijn. Want ik heb het zelf ook meegemaakt. Vorige week had ik al een keertje 3,5 uur op 1 dag in de auto gezeten. Alleen voor woon-werkverkeer.
Ja,
dat is niet fijn.
Zonde van de tijd. Maar het is ook gebleken dat men niet zo goed voor zichzelf zorgt als het gaat om het thuiswerken. Dat ze niet genoeg me-time nemen. Ja, dat ze zichzelf volpleppen met alleen maar online meetings. Een punthoofd eind van de dag.
Ja, daar moet je inderdaad wel een modus in vinden. En daar moet je elkaar ook op aanspreken. En wat je bijvoorbeeld ook zag, is dat mensen geen verlof opnamen. Mm-hmm. Want je kon toch niet op vakantie gaan, want alles was natuurlijk dicht. Maar ja, ook als je thuis werkt, online, 5 dagen in de week, moet je toch ook van tijd tot tijd je rust nemen. Gedurende een dag, maar ook gewoon ook eens een keertje een paar dagen vakantie nemen. Want dat blijf je gewoon nodig hebben.
Ja. Coachen jullie daar ook, los van jullie eigen HR-mensen, maar als jullie die software leveren, er blijft natuurlijk altijd een soort van menselijk onderdeel. En de interesse die moet blijven. Is dat nu veranderd? Moeten HR-mensen anders nu met de thuiswerkers omgaan dan voorheen met de medewerkers?
Ja, ik denk dat zowel managers als HR, ook voor een manager, de traditionele manager die gewend is dat zijn team altijd voor hem zit en dat je kan zien wat iedereen doet en daarop kan bijsturen. Die manier van managen, die werkt ook niet meer. Dus je moet echt wel kijken naar, voor als we dus een groot deel van de populatie veel thuis hebben zitten, hoe bereik je die mensen? Hoe doe je dat in je communicatie? Hoe hou je ze verbonden aan je organisatie? Dat zijn de HR-vraagstukken. En voor een manager, hoe manage ik nu zo'n team? Ja. Als het niet meer kan zoals ik het altijd deed. En dan komt weer de HR-vraag voorbij. Heb je nog wel de juiste mensen op managementposities zitten?
Want ja, want daar heb je misschien hele andere competenties voor nodig.
Ja, het kan zijn dat het profiel van het verleden niet het profiel van de toekomst is. En dan moet je dus een plan gaan maken. Hoe ga ik of die vaardigheden ontwikkelen bij mijn huidige populatie? Of hoe zo haal ik nieuwe profielen uit de markt die beter passen bij deze manier van werken?
Ja. Als we kijken naar het slimmer werken, wat zou dan daar in jouw advies zijn?
Ja, het slimmer werken, ik denk dat we sowieso heel erg op zoek moeten naar waarvoor kom ik naar kantoor en waarvoor werk ik thuis. Mm-hmm. Het is op kantoor en Gerard noemde het al, dat die energie die je krijgt als je mensen ziet, de dingen die je kan bereiken als je 2 uur lang met een paar man in de kamer gaat zitten. Ja, daar moet je wel 20 online meetings voor hebben om een beetje hetzelfde te proberen te bereiken.
Ja.
Dus ik denk dat we heel goed moeten nadenken over als ik thuis werk, dan zijn dit de activiteiten en taken waaraan ik werk.
En waar ik ook beter thuis aan kan werken dan op kantoor.
In alle rust, zonder gestoord te worden. Precies. En ook zonder de hele tijd in al die online meetings te zitten. Want op een gegeven moment kom je ook nergens meer aan toe omdat je alleen maar in meetings zit.
Ja.
Meetings probeer je dan op kantoor te doen, maar niet 1-op-1. Juist met grotere groepen. Voor de creatievere processen die je met elkaar wil doorleven. En dan maak je veel efficiënter gebruik van de verschillende manieren van werken.
Ja, en dat gecombineerd dan met de juiste software.
Ja, uiteraard. Maar je moet die afspraken wel heel duidelijk maken. Hoor. Want wat we op een gegeven moment ook zagen aan het begin, is dat dan de helft van een team die gaat naar kantoor. En de helft zit thuis. En dan krijg je een gezamenlijke managementteammeeting.
Ja.
En dat werkt dus niet. Want dan, zitten er 4-5 mensen in een zaal. Dan maakt iemand een grapje. Ze beginnen allemaal te lachen. En de mensen die online zitten, die krijgen dat helemaal niet mee.
Oh.
Dus je moet daar wel afspraken in maken. Van jongens, op dinsdag zijn we met het team allemaal binnen. En dan hebben we onze meetings waarvan we met z'n allen bij elkaar moeten zijn.
Vind ik interessant wat je zegt. Want er gaan heel veel bedrijven juist nu zo aan de slag. Van jongens, laten we het hybride houden. Laten we juist mensen op allerlei manieren, telefonisch, via beeldbellen en fysiek bij elkaar brengen. Dat het nieuwe werken is. Maar jij zet daar een kanttekening bij.
Nee, ik zie het hybride in de combinatie dat je 2 dagen naar kantoor gaat en 3 dagen gewoon thuis. En daar geloof ik heilig in. Maar het hybride, zoals jij het nu uitlegt, dat er een aantal mensen thuis zitten, een aantal mensen aan het kantoor, dat is echt verschrikkelijk lastig. Een van mijn managementteamleden is een Noor. Dus die heeft al die tijd ook daar gezeten. Nou, dat is gewoon lastig. Want of je moet echt een hele aparte inrichting gaan maken van je systemen. Maar ik zeg, kom dan gewoon lekker allemaal op dezelfde dag naar kantoor. En de afdeling sales doet dat op dinsdag. En de afdeling consultant doet dat op woensdag.
Ja.
Dan spreid je het ook nog een beetje.
Ja.
En dat werkt het beste.
Mooi, dat vind ik een goed advies. Als we kijken naar de concurrentie voorblijven. En dan begin ik even bij jou, Mark, weer vanuit het menselijk gedrag. Hoe doen we dat?
De concurrentie voorblijven. Dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk altijd de hamvraag. Hè? Dus hoe zorg je dat je altijd een stapje voor blijft?
Mm-hmm.
En dat is soms heel lastig. Want dat betekent dat je vaak, en dat geldt dus ook voor onszelf, de tijd en de ruimte moet hebben om na te denken over de toekomst.
Houden jullie dat dan in de gaten? Wat de concurrentie doet?
Nou, ja, ik zou eerder nog ergens anders een startpunt hebben, is naar de klant luisteren.
Mm-hmm.
Wat wil die klant en waar wil die klant naartoe? En van daaruit gaan denken, oké, en wat doet dan die concurrent? Hoe blijven we die voor? Maar het startpunt begint altijd bij de klant. Want wij zijn dan wel eens een technologisch bedrijf die software ontwikkelen. Maar dat doen we niet omdat die technologie zo leuk is. Nee, uiteindelijk moet een klant daar beter van worden en efficiënter kunnen gaan werken. Dus het startpunt bij mij is altijd de klant.
Behoefte van de klant. Daarnaar luisteren en daarop inspelen.
Ja, dus wij nemen ook die klanten bijvoorbeeld mee. Wij hebben dat meer dan bij ons de portfolio roadmap van welke functies gaan we nu nieuw ontwikkelen het komend kwartaal. Nou, en die roadmap die bespreken wij ook met klanten. Die leveren ook input. En dat nemen we dan mee. Of we zeggen, nou, dit kwartaal niet, maar dat nemen we dan het volgende kwartaal mee. En zo ontwikkelen we software waar klanten ook echt wat aan hebben.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
De toekomst van Visma Raad. We gaan het erover hebben. Wat is daarin voor jou belangrijk, Gerard?
Ja, naar de toekomst toe een aantal dingen belangrijk. Sowieso die security component, die is enorm belangrijk. En dat wordt alleen nog maar belangrijker. Dus wij ontwikkelen onze software ook secure by design. Dus we gaan niet een aantal softwareontwikkelaars iets ontwikkelen. En dan komt de afdeling security nog eens een keer kijken of dat secure is. Nee, dat doen we gewoon in het design meenemen. En ik las vanochtend nog weer in de krant dat er nog weer een groot Nederlands bedrijf nog steeds plat ligt. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus dat is een hele belangrijke. En het tweede is toch de weg naar de cloud. Hè? Die hebben wij met heel veel klanten al ingeslagen. Want daar ligt wat mij betreft wel de toekomst. Want dat geeft flexibiliteit. Dat is ook veiliger. Wij doen ook nu zelf bijvoorbeeld al onze nieuwe features die we op onze software ontwikkelen. Die ontwikkelen alleen maar voor de software die al in de cloud staat. En niet voor de software die bij de bedrijven bij hun in hun eigen serverruimte staan.
Ja, want voor de HR-manager, wat voor voordelen levert het op?
Nou, voor HR levert het voor het bedrijf, zou ik zeggen, levert het die flexibiliteit op. Hè. Je kunt makkelijk af en aanschakelen. Je hoeft zelf niet meer die infrastructuur te beheren of in te investeren. En voor HR specifiek, omdat wij al die nieuwe features al in de cloud ontwikkelen, maakt het wel hun leven een stuk makkelijker als ze van, zoals wij dat noemen, on-prem naar de cloud gaan.
Ja, eigenlijk is het ook wel noodzakelijk met dat hele thuiswerken, toch? Om cloud oplossingen te bieden.
Ja.
Was dat dan eigenlijk al, de hele cloud gang was dus al voor corona, maar dat zou dat op een of andere manier verband met elkaar kunnen hebben?
Nee, het heeft een versterkende werking. Ik denk dat de bedrijven die al goed in de cloud zaten, die hebben allemaal gemerkt dat ze die transitie naar thuiswerken eigenlijk redelijk pijnloos hebben kunnen regelen. En voor bedrijven die dat niet hadden, dus die niet goed gedigitaliseerd waren, die hebben er heel veel last van gehad. Voor hun was het echt wel moeilijk. En daar zie je wel in, want vaak, kijk, waarom elk bedrijf wil wel naar de cloud. In essentie. Elk bedrijf wil ook wel digitaliseren. Maar niet allemaal hebben ze het gedaan. En de vraag is, waarom hebben ze dat nog niet gedaan? Nou, vaak is het zo dat het is best een operatie om het te doen. En er moet een bepaalde noodzaak zijn om het te doen. En voor veel bedrijven is die noodzaak er vaak niet geweest. Want ja, het is allemaal niet handig. Maar we kunnen met wat handjes extra, kunnen we eigenlijk wat we nu doen, gewoon blijven doen. En dan hoeven we niet zo'n hele transitie door te maken. En dan moet er iets gebeuren in een bepaalde branche waaruit blijkt, oh wacht, nu kan het niet meer. We krijgen het niet meer voor elkaar zoals we nu werken.
Ja. Ja.
En dat is corona voor veel bedrijven die stap niet hadden gemaakt, wel geweest. Van jongens, dit kan niet meer. We kunnen nu niet meer blijven werken zoals we nu werken. En daarom zie je dat het wel versnelt. Dus je ziet steeds meer bedrijven nu echt die stap naar de cloud maken.
Ja, en want jouw afdeling, consulting services, wat bied jij dan de klanten? Begeleid je ze hierin?
Ja, dus wat onze verantwoordelijkheid is eigenlijk zorgen dat de klanten in staat te stellen om te gaan werken met onze software. En onze opdracht is, en daar zit ook onze behoefte om te blijven innoveren, is om dat hele proces zo makkelijk mogelijk te maken. Mm-hmm. Dus zo makkelijk mogelijk die software beschikbaar maken. Het liefst op een zo rijke manier en zo specifiek voor een bepaalde markt, dat als je in de gemeente werkt en je ziet onze software, dat je denkt, ja, dit is gemeentesoftware. Want ik zie een burgemeester, ik zie allemaal dingen die ik herken. Daar kan ik eigenlijk zo mee aan de slag. En wij zijn dan vooral verantwoordelijk voor het begeleiden, opleiden en zorgen dat ze, adoptie, dus dat ze zo goed mogelijk gebruik gaan maken van die software. Dat als de dag dat ze live gaan en wij in principe zeggen, nou, wij hebben gedaan wat we moesten doen, dat die klant zegt, nou prima, want we weten wel hoe het moet, dus
precies,
ga maar.
Precies.
Wij gaan aan de slag. Ja, dat is wat je wil bereiken.
Ja. Zijn er al trends? We zien dus nu dat thuiswerk in combinatie met kantoorwerken, dat het naar de cloud gaan, dat zijn allerlei ontwikkelingen. Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen vanuit natuurlijk een groot softwarebedrijf die wij nog niet weten? Nou, kun je daar tipjes van de sluier over oplichten?
Dat zou ik jou onderschatten, denk ik. Nee, wat je wel ziet, maar dat is ook niet nieuw en dat is ook bekend in de markt, is natuurlijk het gebruik van data analytics en artificial intelligence. Dat neemt geweldige vormen aan en daar kan ook steeds meer mee. Dus wij zijn ook, en ook om ons eigen bedrijf efficiënter te maken, ook steeds meer dingen aan het robotiseren.
Want hoe dan? Wat zijn jullie?
Nou, kijk, op een gegeven moment moeten bijvoorbeeld ook onze mensen, die moeten repetitief bepaalde dingen invoeren. Nou, dan zet je letterlijk een cameraatje achter die man of vrouw. Die kijkt mee wat er gebeurt. En na een aantal iteratieslagen kan een robot gewoon zelf dat proces uitvoeren. Nou, ja. En dat is ook goed voor onze mensen, want niemand zit te wachten op dat repetitieve administratieve werk. Die kunnen dan ook weer dingen doen die wat meer complex zijn en wat meer uitdagen.
Ja, en meer intermenselijk zijn, waarbij je echt een mens nodig hebt.
Ja, precies.
Qua emoties en dergelijke.
Ja.
En jij, heb jij ook nog een
blik in de toekomst? Dat is Het is niet innovatie in de software, maar het is innovatie denk ik in de manier van denken van de mensen die software maken. Is dat, dat we steeds meer gaan denken vanuit de persoon die onze software gebruikt. Software is traditioneel wordt heel erg gemaakt voor de professionele gebruikers. En daar zie je wel echt een shift in dat we steeds meer zeggen, nee, je moet eigenlijk in de schoenen van de eindgebruiker gaan staan.
Ja.
En we hebben daar zelf een mooi voorbeeld van. Daar zijn we mee gaan experimenteren van hoe kunnen we dat dan doen. We hebben ons voorgesteld, stel je zit nou op de bank 's avonds en je bent een beetje aan het mijmeren over de toekomst. Je denkt, ik zou wel minder willen gaan werken. Zal de werkdruk wel te hoog zijn, dus misschien wil ik wel minder uren gaan werken. Hoe mooi zou het dan zijn als je gewoon op je telefoon kan zien, als ik nou niet 40 uur werk, maar 32 uur, wat doet dat dan met mijn salaris?
Ja, en als pensioen.
En als ik dat zie, kan het meteen doorrekenen, wat betekent dat voor mijn pensioen? Ik heb nog bepaalde aanslagen die ik heb, of ik krijg bepaalde vergoedingen nog, dat er linkjes staan die gaan naar de overheidswebsites die je uitleggen wat het gevolg van minder werken op dat soort zaken is. En dat je dus zo gaat ontwerpen dat iemand gewoon echt in zijn luie stoel al die dingen kan zien en kan weten.
Dat is een interessante ontwikkeling eigenlijk. Dat je dus niet meer denkt vanuit, nou ja, het is een beetje aansluitend met wat jij zegt, Gerard, horen wat de behoefte is van de klant en daar op acteren. Maar eigenlijk wat jij zegt is nog veel meer eigenlijk op die stoel gaan zitten en de andere kant, andere kant. Want je noemt nu een voorbeeld over dat je wil weten als ik minder wil werken, maar concreet, waar hebben wij nu behoefte aan?
Waar de gebruiker nu behoefte aan heeft?
Ja. Dat. En dan hebben we het even in dit geval ook wel een beetje over de HR-mensen. Want dat zijn de mensen die jullie software gebruiken.
Nou ja, je hebt de eindgebruikers. Dat zijn gewoon de medewerkers. Waar de HR vooral behoefte aan heeft is, en dat werd al door Gerard ook genoemd, minder handmatig werk. Ja, minder operationeel.
Ja.
We komen uit de pandemie. Er liggen enorme uitdagingen voor bedrijven. Heel veel daarvan hebben dus een HR-component om over na te denken. Binding van de mensen aan de organisatie. Profielen van de toekomst. Welke skills hebben we nodig? Maar als jij elke dag meer dan 50% van je tijd bezig bent met operationeel werk, je komt niet aan de grote vraagstukken toe. Nee. Je kan niet de managementfunctie bekleden als HR op die manier.
Nee, en waar die HR-professional denk ik ook behoefte aan heeft, en die tools zijn er ook al, is een hele goede rapportage- en analyse-tools, zodat je kan zien hoe is mijn workforce nou opgebouwd? Wat is de verhouding man-vrouw? Wat is de leeftijdsopbouw? Welke skills ga ik straks missen omdat die met pensioen gaan? Dat soort tools, dat soort tactische tools, daar kunnen we hen ook echt heel erg mee helpen, denk ik.
Nou, mooi om mee af te sluiten. Goede tips en tricks en leuk om te zien waar het allemaal naartoe gaat en waar we dan daadwerkelijk behoefte aan hebben. Gerard Schiebroek en Mark van Gaal, hartelijk dank.
Dankjewel, Fabienne.
Dankjewel.
Dit is New Business Radio.